Robbie Williams heeft hier gezeten. Brad Pitt heeft hier gezeten. Justin Timberlake heeft hier gezeten. Beyoncé heeft hier gezeten. Ja, ze hebben hier allemaal gezeten.
Dit is ANP Beeldspraak, de podcast over fotografie en fotografen. Mijn naam is Bart Maat, ik ben fotograaf voor het ANP. En in Beeldspraak praat ik met collega-fotografen en andere fotofanaten over hun liefde voor de fotografie. Ik ben benieuwd hoe zij met hun vak omgaan en naar de verhalen achter hun werk. In aflevering 6 van Beeldspraak praat ik met entertainmentfotograaf William Rutte over zijn indrukwekkende carrière. Al 34 jaar krijgt hij wereldberoemde sterren en bekende Nederlanders voor zijn lens. William is een echte ondernemer en heeft een paar goede tips voor beginnende fotografen. Herinner jij nou nog het moment dat je die camera pakte en dacht van ja, dit is het gewoon?
Ja, want dat had ik eigenlijk al op hele jonge leeftijd. Want mijn vader had zo'n prachtige Nikon camera thuis staan. En die vond ik altijd fascinerend, dus die pakte ik heel vaak. Ging ik aan alle knopjes draaien en aan het lens en kijken wat er allemaal gebeurde en er doorheen kijken. En dat was toch wel een beetje al een soort magisch doosje eigenlijk waar ik naar zat te kijken.
En hoe oud was je toen?
Nou, ik denk 8 of zo. 7, 8. Ik heb gewoon ook foto's van toen ik 7, 8, 9 was, die ik met dat ding gemaakt heb op de zelfontspanner met mijn vriendjes, weet je. Gingen we selfies maken in die tijd al, ja.
Toen al een selfie aan
het maken. Ja, dan werd hij gewoon op straat of op een steen of op een prullenbak gezet. Dan scherp stellen, indrukken, met z'n allen gaan staan en dan foto's maken. Die heb ik allemaal nog zelfs.
En ben je dat gewoon blijven doen in je hele jeugd?
Ja. Ja, dat fototoestel trok me enorm aan. Mijn vader was cameraman, dus die deed altijd bewegend beeld. Maar ik had veel meer met stilstaand beeld. En ik, op een of andere manier greep me dat gewoon meer. Ik vond het altijd mooi als je naar zo'n foto keek, om dan daar je eigen verhaal bij te maken. En dan ging je daar soms heel ver in en dan hoorde je achteraf hoe het verhaal was. En dan was het totaal anders. Dus het bracht een soort extra magie mee, zo'n stilstaand beeld. Omdat je je fantasie erbij moet gebruiken.
En als je daar nu op terugkijkt, denk je dat je vader als cameraman heeft gedacht van nou, ik leg die camera bij hem in de buurt om hem een beetje te laten ontdekken?
Nou ja, hij wilde echt dat hij cameraman zou worden.
Okay.
Om een hele simpele reden. Hij is alle brandhaarden van de wereld afgewezen. Hij heeft de treinkaping toen als enige cameraman goed vastgelegd met een 1200 mm lens. Hij was altijd heel erg bezig op die plekken. En er waren natuurlijk altijd ANP-fotografen daar. Jan Stappenbelt en dat zijn allemaal namen waar ik mee groot ben geworden. En maar ja, hij zei ook altijd, die gasten verdienen geen droog brood, zei hij. Die staan hier de hele dag. En terwijl ik hier een paar duizend gulden sta te verdienen, verdienen zij 200-300 gulden, weet je. Gewoon. Dus daar moet je ver van weg blijven. Dat fotografie verdien je helemaal geen droog brood mee. Maar ja, dat was natuurlijk vooral nieuwsfotografie, weet je. Dat is natuurlijk, heel lang wachten, één kiekje pakken en dan hopen dat je daar wat mee kon verdienen. Dus dat was ook helemaal niet de hoek waar ik naartoe wilde.
Nee, want jij bent begonnen met concerten fotograferen.
Ja, ja.
Hoe ben je daar terechtgekomen?
Nou, eigenlijk is het begonnen bij een concert van Doe Maar. Toen ik een jaar of 12 was, werd ik meegenomen naar een concert. En ik stond in die zaal en ik zag die magie van die band op dat podium. Ik zag die gillende fans, dat verschillende licht, de expressie van de muzikanten op de bühne. Ik dacht, wauw, weet je, dat is wel gaaf om dat vast te leggen. En dat begon eigenlijk, toen ik een jaar of 7 was, kocht ik voor het eerst de Hitkrant. En dan zag ik foto's van Kiss in, maar ook van de Beatles en weet ik wat allemaal. En dan, ja, dat zag er allemaal zo mooi uit. Maar ik dacht bij die Beatle-foto's ook meteen al, toen op jonge leeftijd, goh, wat grappig. Dat is heel veel jaren geleden geschoten en dat wordt nu nog steeds gepubliceerd, weet je. Dus toen, naarmate ik wat ouder werd, dacht ik ineens van, dat is eigenlijk wel gaaf, dat je nu iets maakt en er dan misschien over 10, over 15, over 20 jaar nog steeds geld overvangt. Dus het was toch wel een soort commerciële inzet van me of zo al.
Daar was je mee bezig. Want je had het over die Hitkrant, daar ben je later ook voor gaan fotograferen. Maar eerst ben je dus concerten gaan fotograferen.
Ja.
Hoe kwam je daar binnen? Had je een opdrachtgever? Was het echt om het concert te zien, om die foto te maken, zeg maar?
Ik ging gewoon naar concert. Ik was een enorme concertfreak. En ik smokkelde mijn camera mee. Dat begon eerst bij Nederlandse bandjes. En toen begon het bij Queen, bij NXS, bij Metallica, bij Simply Red, U2, Simple Minds. Ik plakte dan onder mijn ene arm een lens, onder de andere arm mijn body met gaffer tape. Je werd altijd op je lichaam gefouilleerd. Ik deed mijn armen in de lucht en dan voelden ze zo op je lichaam. Ze voelden in de zakken van je jas. En dan mocht je doorlopen en had je je camera weer.
En dat is altijd goed gegaan.
Dat is altijd goed gegaan. Ik ben nooit gepakt.
En maar kon je dan gewoon bij het podium gaan staan en fotograferen?
Nou, de grap is, als je, ik ging altijd net. Je, waar je voor moest zorgen is dat je wel als eerste naar binnen ging. Want het, in de rush, zeg maar, fouilleerden ze niet goed. Als je laat kwam, ging ze natuurlijk wel goed fouilleren. Dan was dat iedereen tegelijk naar binnen wilde. Dus daar letten ze niet goed op. En als je eenmaal in die zaal was. Ja, was de controle voor de eerste rij was nog wel. Maar de rij twee, ja, daar letten ze eigenlijk niet. Dus wat je gewoon deed tijdens dat concert was gewoon af en toe even je camera pakken en een fotootje maken. Ik heb daar nooit problemen mee gehad.
En hoe oud was je toen?
Nou, dat heb ik gedaan vanaf mijn 14e. Ja, Queen was het eerste concert, een grote concert waar ik dat bij gedaan had toen in Leiden. En vanaf dat moment dacht ik, oké, dat ga ik bij meer grote concerten doen. En ondertussen volgde ik ook Het Goede Doel, wat later een Nederlandse band. En eigenlijk via Het Goede Doel, aan het einde van die tournee, want toen was ik nog steeds een schoolgaand jongetje, maar ja, ze zagen mij steeds opduiken. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd of ik niet gewoon mee wilde rijden. Want ze zagen me ook in Groningen en in Friesland. En ze zeiden van, joh, je kan gewoon met ons mee rijden, hoor, als je wil, zei Henk Westbroek.
Dus je was gewoon ineens een soort insider geworden van die band.
Ja, je kreeg hem zo. En ik gaf ze natuurlijk foto's, weet je. Dat vonden ze natuurlijk hartstikke leuk. En aan het eind van die tournee gaf ik die jongens een collage. Had ik heel kinderlijk met een schaartje, had ik allemaal fotootjes uitgeknipt, op elkaar geplakt. En die gaf ik aan ze als cadeautje. En toen zei een van de bandleden van, nou, we gaan met een live album komen. Misschien wel leuk om daar iets mee te doen in de hoes. En ik had toen Maarten Corbijn gezien als fotograaf. Die was ingehuurd door de platenmaatschappij. Dus mijn verwachtingen waren niet heel hoog. En toen kwam ik op het kantoor van de platenmaatschappij. En daar lag de hoes van de LP. En de voorkant was mijn collage. En dat was mijn allereerste klusje eigenlijk. En ik kreeg meteen 2000 gulden betaald. Dus ja, ik had een hele goede reden om mijn moeder te vragen van, joh, mag ik alsjeblieft met school stoppen en me hier in gaan verdiepen?
Want je zat toen nog op de middelbare school.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ik was net 17 jaar oud toen die hoes uitkwam.
Ja.
Dus het was een goede binnenkomen.
Toen dacht je van, oké, dit is een reden om door te gaan daarmee. Hoe ben je dan bij opdrachtgevers terechtgekomen? Dan heb je een foto van een concert. En hoe verkoop je dat?
Nou ja, ik ben in eerste instantie, ik fotografeerde heel veel bij Countdown. Waar natuurlijk alle wereldsterren kwamen. En bij Countdown was Hitkrant ook aanwezig. Die mochten er altijd exclusief foto's maken. Alleen die waren aan heel veel regels gebonden. Die als zo'n artiest niet wilde, ja, dan ging het niet door. En dat werd steeds erger. Steeds meer artiesten kwamen met contracten. Wilden niet meer dat de concerten vastgelegd of de optredens vastgelegd werden tijdens de uitzending. Maar ik stond in het publiek. En ik kon doen en laten wat ik wilde. Dus alles wat zij niet mochten, ja, mocht ik wel. Ja, toen AHA, die gigantisch groot waren, wilde geen fotografie doen. En ik heb ze gewoon een half uur lang op die bühne staan fotograferen. Ze deden een optreden, moest nog een keer opnieuw.
Tegen de regels in eigenlijk.
Ja, tegen de regels in. En die jongens poseerden ook nog als het ware op die bühne. Weet je. Die dachten, oh, een fan, wat leuk, weet je. Dus ja, ik ging die foto's opsturen naar bladen om zo een beetje op te vallen.
Dus die artiesten vonden het zelf wel mooi. Alleen hun management dacht van, hey, dat moeten we wel anders regelen.
Ja.
Jij kwam niet zomaar binnen bij dat Countdown. Of hoe ging dat precies?
Nou, bij Countdown kwam ik binnen doordat ik daar heel vaak kwam en op een gegeven moment de jongen bij de deur leerde kennen. Want ze hadden een streng deurbeleid daar. Je mocht sowieso maar één keer in de maand daar naar binnen, niet elke week. Maar die kocht ik ook weer een beetje om met fotootjes, weet je. Gewoon ook een beetje fotootjes schrijven. En ik kreeg op een gegeven moment gewoon heel leuk contact met hem en met steeds meer mensen. Dus ze gunden het me gewoon op een gegeven moment. Dus ze lieten me naar binnen. En op het Mediapark, waar natuurlijk Top Op en zo werd opgenomen. Ja, daar kwam ik gewoon naar binnen door net te doen alsof ik de kippa-fotograaf was. Dus ik had een soort nep perskaartje gemaakt zelf. En daar liep ik mee voorbij. Je had een soort hoofdingang. Ja, die vrij makkelijk door te lopen was. Want als je met een grote groep naar binnen liep en je zwaaide, dan kon je zo doorlopen. En als ze wel eens erom vroegen, dan hield je gewoon een soort eigen gemaakt dingetje omhoog. En ze checkten dat eigenlijk nooit. En zo liep je zo de studio naar binnen. En dan hopte ik van studio naar studio. Want al die studio's daar beneden waren elke dag opnames. Het enige waar je een beetje achter moest zien te komen is wanneer wie wat daar opnam. Dus dat was een mooie tijd.
Dat was dan een televisieprogramma wat werd opgenomen. En er werd niet gevraagd van waar werk je voor? Of
ja,
wat
heel af
je,
en toe. Of, maar als je een keer gezien hebben, was het de tweede keer al, oh, dit is de jongen van Kippa. Totdat ik bij Spaan en Vermeijgen was. En Henk Spaan op een gegeven moment zei, oh, waar kom je voor? Want die wilde nooit zo graag gefotografeerd worden. Ik zei, voor Kippa. En toen zei die Harry Vermeijgen, ja, maar wij willen helemaal geen fotograaf hier van Kippa. En toen zei Henk Spaan van, joh, laat hem een paar fotootjes maken. En toen mocht ik een paar fotootjes maken. En toen zei Harry Vermeijgen, ja, maar er was al een fotograaf van Kippa, dus hoe kan het dan? En op een gegeven moment kwam die fotograaf naar binnen lopen daar. Die zei, nou, dat is ook raar. Ik zei, dan ben ik waarschijnlijk dubbel geboekt. Ik ga even bellen. Toen heb ik, als de sodemieter, ben ik dat pand uitgered. En toen ben ik een paar weken niet meer geweest. Want toen werd het even te heet onder mijn voeten.
Maar als ik zo zie, dan moet je gewoon... had je vrij veel lef en een grote mond om ergens binnen te komen. En zo ben je eigenlijk, heb je toegang gekregen tot die artiesten.
Nou ja, ik had niet eens een grote mond. Maar ik wilde dit zo graag... dat ik liet me niet heel makkelijk tegenhouden. Ik ging naar Muziekcentrum Vredenburg. En als ik daar grote band stonden te spelen... ja, ik ging gewoon wachten tot zo'n band aankwam. En liep gewoon met het gevolg mij naar binnen. En als ik eenmaal binnen was... ja, dan daar checkte niemand meer wat, weet je. Als je eenmaal in die catacombe was... nou ja, en dan ging ik een paar fotootjes maken. Raakte ik in contact met de band. Vroeg ik of ik het concert mocht fotograferen. En weet je, die bands vonden vaak alles wel prima.
Die vonden het
wel
leuk. Die dachten, die jonge jongen. Ja, die,
jonge
die
nemen, gast, weet je. 16, 17 jaar oud. Ik was echt een jochie. En, ja, ze gunden je dat of zo, denk ik.
Hoe is dat? Want jij fotografeert nog steeds wel concerten. Volgens mij is daar een hoop in veranderd. In hoeveel toegang je hebt tot een artiest. En wat je allemaal mag eigenlijk tijdens een concert.
Nee, ja, het is volledig veranderd. Kijk, toen ik net begon, had je nog af en toe wel dat je een heel concert mocht doen. Maar over het algemeen was het dan 3 nummers vanuit de pit. Ja, dat is nu... Ik heb nu meegemaakt de eerste 30 seconden van achteruit de zaal, weet je. Bij Beyoncé, dat ze één houding aanhield. En dat we er daarna letterlijk uit werden geslagen door een PR-vrouw met een boekje. Zo van, jongens, weg, weg, weg.
Dus, en dan moet je maar net geluk hebben dat je in die 30 seconden iets kan... Dan kan je eigenlijk,
we hadden allemaal dezelfde foto. Exact dezelfde foto. Dus het is echt... Dat was het nieuwe PR-plan, zeg maar. Lekker ver weg, zodat de foto's niet te duidelijk werden. En je merkt nu naar hoe scherper alles weer wordt... en hoe langer de lenzen worden... dat ze weer andere trucjes gaan verzinnen... om ons het leven zuur te maken.
Maar je blijft er nog wel naartoe gaan, dus naar die concert. Nou ja, heb je even heel kort.
Ik vind het nog steeds heel leuk om te doen... Daarbij vind ik nog steeds dat ze ons de kans geven om die mensen van te vinden. Ja, als een Paul McCartney naar Nederland komt, sorry, dat is een absolute wereldster. Die man heeft ons totaal niet nodig. Ik vind het gaaf om hem in mijn archief te hebben, weet je. Die man is nu geloof ik bijna 80, of het is misschien al 80. Ja, dat zal geen 10 jaar meer duren, weet je. En als je dat soort iconen kunt fotograferen, dan kun je heel moeilijk gaan doen dat je achter in de zaak kan staan. Of je kunt denken, ik heb hem wel mooi in mijn archief zitten. En dat heb ik tientallen malen, dus ik ben er toch blij mee.
Jij bent op een gegeven moment van concertfotografie, heb jij een overstap gemaakt ook naar het maken van portretten.
Ja, is dat al heel snel hoor.
Ja? Ja. Is dat iets wat heel vanzelfsprekend was? Dat je dacht van oké, dit is een logische stap voor mij?
Nou, het was gewoon een commercieel besluit. Want ik merkte bij Hitkrant dat ik met zo'n live foto nog wel eens een postertje kon halen, maar nooit een cover. En de cover betaalde eigenlijk het best. En daarbij zag ik dat die coverfoto's waren altijd tegen egale achtergronden. En die kon je dus eigenlijk multi inzetten, weet je. Dus ik dacht gewoon, als ik Phil Collins voor mijn camera krijg... en ik kan hem voor 2 verschillende of 3 verschillende wandjes zetten... kan ik hem 2-3 keer verkopen, die foto. En niet alleen in Nederland, maar ook aan het buitenland. Want die Engelse popbladen willen dat ook allemaal. Ja, en dat was een gouden greep. Want eigenlijk heel veel van mijn collega's die al bij Hitkrant zaten al jaren... riepen al jaren dat ze een studio zouden beginnen... Ja, en ik deed gewoon toen ik 18 was. Ik heb gewoon toen ik 18 was gezegd... ik ga al die spullen kopen. Ik heb geld van mijn moeder geleend. En ik ben het gewoon gaan doen. En ze heeft me daar enorm in gestimuleerd. En dat werd een mega succes. Want ik binnen 2,5 jaar groeide ik uit mijn voegen in die studio. En moest ik daar gewoon weg. Want ik moest gewoon een eigen grote studio hebben.
Heb jij tegenwoordig... komen we straks nog even op terug. Een masterclass. En deel jij je kennis over fotografie met iedereen die het wil, weten, die het wil zien. Hoe heb jij het zelf geleerd in die studio met lampen en hoe ging dat?
Door heel veel Polaroids te verspillen. Duizenden euro's aan Polaroids. Nou ja, gewoon doen.
Door dat te doen?
Ja, gewoon. Ik kocht een lichtmeter. En ik was zo verlegen dat ik in zo'n winkel niet eens durfde te vragen hoe zo'n ding werkte. Dus ik kocht dat ding en dan stond ik in mijn studio en denk oké, hoe werkt het? Maar je had geen YouTube. Dus ik ging dan vanuit mijn positie naar jou richten en dan flitsen en dan een Polaroid maken. Net zo lang totdat ik op de Polaroid zag, dit heeft zijn uitwerking. Dus op een gegeven moment sta ik, wie stond ik nou ook weer te fotograferen? Volgens mij was dat Phil Collins. En ik sta vanuit deze plek, sta ik mijn licht te meten. Hij zei, wat doe jij nou? Ik zeg, ik ben mijn licht aan het meten. Hè? is dat nieuw dan? Ik zei, hoezo? Nou, normaal haal je dat toch voor iemands gezicht en dan richt je hem richting de flits.
Fotografieles van Phil Collins.
Ja, dus ik dacht, okay, dus ik bij hem proberen. Ik zei, ja, ik zei, dat weet ik helemaal niet. Ik ben maar wat gaan doen. Toen was ik 19, was ik, weet je. Dus ik deed ik dat. Dus kijk naar mijn foto. Dan zit ik, oh, hey, dat getal komt enorm overeen met het diafragma als ik nu die Polaroid. Oh, oké, okay, dat moet dus zo. Nou ja, zo met schade en schande wijzer worden. Ik heb eigenlijk gewoon geoefend op allemaal wereldsterren. Dus eigenlijk komt het daarop neer.
Je zegt, je was heel verlegen. Ja. In zo'n fotografiewinkel. Maar als je dan ineens zo'n wereldberoemde artiest voor je neus hebt, was dat dan meteen, was je helemaal op je gemak om zo'n foto te maken?
Ja, dat is heel raar. Maar dan op een of andere manier genoot ik daar zo van. Weet je, was dat zoiets? Ik heb al mijn jeugdhelden in de eerste jaren ontmoet. En dat was altijd iets. Ik denk dat ze daarom ook zo leuk vonden. En dat ze ook extra de tijd met me namen. Want ze zagen daar een jonge gast die met enorme fonkels in zijn ogen en die het zo verschrikkelijk naar zijn zin had, die het zo te gek vond. Ik weet nog dat ik de eerste keer Durant fotografeerde, waar ik als kind een enorm fan van was. En dat ik echt tegen de gast zei van, wauw, weet je. Echt van, joh, 5 jaar geleden draaide ik jullie platen nog op mijn kamer gewoon. En nu sta ik gewoon met jullie één op één. En die jongens vonden dat fantastisch. Die stonden er helemaal, die gingen helemaal mee genieten. En ik kreeg extra tijd. En ik mocht s'avonds met ze mee stappen. En we gingen eten. En het opende juist deuren eigenlijk.
Juist, ze dachten, jongen, die eigenlijk een fan. Voelde je jezelf een soort professional fan of meer een fotograaf?
Nee, ik voelde me wel echt fotograaf. Alleen, ik denk wat zij zo leuk vonden, zeker in die tijd, dat fotografen zichzelf belangrijker voelden dan de artiesten die ze fotografeerden. En dat gevoel hadden ze bij mij niet. Ze hadden bij mij echt het gevoel van, wow, hij vindt het echt te gek om ons te fotograferen. En dat masker wat veel fotografen ophalen, werkte volgens mij alleen maar tegen ze. En dat, bij mij gaf het alleen maar meer voordeel, want ze vonden het juist heel leuk om met mij te werken. Omdat ik gewoon heel uit alle eerlijkheid zei welke plaat ik wel goed vond, welke ik niet goed vond. Dat ik zo jaren volgde, dat ik naar concerten was geweest. Dat vonden ze gewoon heel leuk. Daardoor lieten ze je eigenlijk dichter bij hun.
Is dat sowieso, denk je, een manier waarop jij mensen die je fotografeert op hun gemak stelt? Dat het jouw persoonlijkheid is, dat mensen zich bij jou op je gemak voelen en daardoor ook zelf op hun gemak zijn?
Ja, ik denk dat heel belangrijk is. Ik denk dat je als fotograaf belangrijker gaat vinden dan het onderwerp dat je fotografeert. Dan sta je eigenlijk al 2-0 achter. Ja. Het leukste aan mijn vak vind ik juist de interesse in de mensen waarmee je gaat werken. Ik ga ook altijd me verdiepen in de mensen met wie ik ga werken. Ik ga, als ze nieuwe mensen zijn, even kijken wat ze al gedaan hebben. Of even een programma kijken wat ze gedaan hebben. Of als ze acteren, kijken of ik de film kan bekijken. Doe ik trouwens ook als ik in Amerika voor de Golden Globes die mensen moet fotograferen. Ga ik ook echt proberen al die films eerst even te kijken. Omdat het lekker is als je als openingszin kan gebruiken wat je zo'n mooie scène vond in die film. En dat opent alle deuren meteen. Want ze hebben echt gelijk, wauw, die gast heeft zich echt in me verdiept. Of die vond het echt, oh nou, dankjewel, weet je. Je hebt gelijk een heel ander gesprek.
Echt interesse in je onderwerp.
Nou ja, ik denk dat belangrijk is, toch?
Je noemt de Golden Globes, daar ga je volgens mij al jaren naartoe.
Daar ga ik al sinds 91 naartoe, ja. Ja.
Waarom?
Omdat ik daar iedereen voor de lens krijg. Ja. En zonder enige restrictie. Ik heb letterlijk elke ster die jij kunt bedenken, heb ik mogen fotograferen. En die zitten gewoon in mijn archief. Dus dat is hartstikke lekker.
Ja. En is het dan, wat kan je daar dan allemaal bij die Golden Globes? En was dat vroeger anders dan dat het nu is?
Nee, voor mij is dat eigenlijk redelijk hetzelfde altijd gebleven. Je hoort nu bij de in-crowd, zeg maar. Dus omdat je het al zoveel jaren doet, ken je heel veel mensen binnen die organisatie. En ja, kun je gewoon lekker je werk doen daar.
Maar is het dan aan een rode loper, moet ik me voorstellen? Of heb je ook wel eens momenten
nee,
dat je...
Nee, het is overal. Het is rode loper, het is backstage, het is soms in de zaal. Ik schiet ook portretten daar van mensen. Ja. Dus je kunt eigenlijk, je moet het zo zien, het is een hermetisch afgesloten pand. Al die sterren lopen daar in principe zonder bodyguards, want die staan allemaal buiten rondom de deur. Die lopen daar rond en... Als je iemand ziet lopen, ik weet dat ik heel graag Oprah Winfrey jarenlang al wilde fotograferen. En dat krijg ik maar niet voor mekaar. Ik zie haar daar lopen. Een vriend van mij in de organisatie zegt, joh, daar loopt ze. Ja, loop gewoon naar de toe. En ik loop naar de toe en ik zeg gewoon, hi Oprah, I'm William from Holland. En ik leg uit dat ik haar heel graag wil fotograferen. En Oprah zegt, let's do it. Weet je, echt zo. Die gaat staan en ik schiet 2 minuten portretjes van er en ik heb het, weet je. Dat kan daar gewoon. Dat is ondenkbaar, maar dat kan daar gewoon.
Je vertelde net dat je ook wel op stap ging met Duran. Ik heb begrepen dat jij de Red Hot Chili Peppers op een hele bijzondere manier hebt gefotografeerd.
Ja.
Die heb je meegenomen in je eigen auto naar Volendam, geloof ik.
De Zaanse Schans.
De Zaanse Schans.
Ja, ja, ja. Ja. Nee, ja, ik werkte toen voor Hitkrant. En ik had zelf een hele andere muzieksmaak dan Hitkrant had. Dus dan probeerde je wel eens bandjes in dat blad te krijgen. En dan zei de hoofdredacteur altijd, nou ja, als je wat leuks of wat geks verzint, dan willen we het wel plaatsen. En toen zei ik, wat nou als ik ze in Volendam een kostuum kan krijgen? En op de Zaanse Schans. Nou, als je dat lukt, vind ik wel leuk. Hij dacht toch, dat lukt hem toch niet. Maar ik had ondertussen al zo vaak met die jongens gewerkt dat ze vonden het een hartstikke leuk idee. Dus ik ben naar het Amerikaan gereden, met mijn eigen auto zo opgehaald. Kist met kleding in de achterbak. We zijn naar de Zaanse Schans gereden. Het is ondenkbaar eigenlijk, hè? Dat je gewoon die band gewoon in je eigen auto hebt. Geen managers mee, geen beveiliging, helemaal niks. Zij doen die kostuumzaal. We zijn een rondje over die dingen gelopen. We hebben 2 uur foto's gemaakt daar. Terug in de auto en ze weer bij het hotel afgezet. En dan zijn we naar een koffieshop gegaan.
En is dat dan, denk je, waren ze toen nog niet zo wereldberoemd? Of is het tegenwoordig anders dat er altijd iemand bij is? Altijd een manager bij is? Altijd iemand die op het beeld let?
Nou ja, het is gewoon, het is gewoon totaal veranderd. Toen, ze stonden toen, dat was toen net voor Californication was dat. Dus ze waren wel al beroemd, maar nog niet wereldberoemd. Dus dat maakt natuurlijk wel een stuk makkelijker. Maar ja, op een gegeven moment gaan gewoon heel veel mensen zich met alles bemoeien. En dan kom je gewoon bijna niet meer in de buurt bij zo'n band. Dat was best wel raar. Ik weet dat ik heel veel met Duran Duran had gedaan. En ja, ook in Europa, en een toertje met ze gedaan. En op een gegeven moment was ik in Amerika. En ik zag dat ze in L.A. waren, dat ze daar optraden. Ik denk, oh, nou lachen wij. Ik probeer even contact met die band. Dus ik ging eerst naar die winkel toe waar ze... Dus ik probeerde daar in contact te komen met tourmanagers en zo. Maar iedereen ging het heel erg afschermen. En ik kwam gewoon helemaal niet in de buurt bij die gasten, joh. Ik denk, what the fuck, joh. Dus ik denk, gewoon s'avonds, ik ga er gewoon heen. Ik ga gewoon bij die ingang staan. En dan kijken ze de jongens. De jongens kwamen aan. Hé, wat doe jij? Ik zei, ja, ik probeer al de hele dag. Probeer ik weer. Nee, ja, kom binnen. Dus zij trokken me mee naar binnen, weet je. Maar via management en zo was gewoon onmogelijk. Geen contact meer te krijgen.
Die band wordt eigenlijk helemaal afgeschermd.
Ja, je wordt echt afgeschermd op een gegeven moment. Ja. Wat ik ook snap, want ja, iedereen kent ze natuurlijk zogenaamd en wil wat van ze. Dus ik snap het ook wel. Maar ja, het is echt zo. Het is echt geen garantie dat als je heel veel jaren met iemand hebt gewerkt, dat je er weer makkelijk bij in de buurt komt.
Je hebt heel wat jaren voor de Hitkrant gewerkt. Wat is je nou het meest bijgebleven uit die tijd?
Nou ja, vooral financieel. Want elke artiest die ik voor hun schoot, kon ik via een agentschap weer over de hele wereld verkopen. Dus als ik hier de Spice Girls had, dan gooide ik dat daarna bij een agentschap neer.
Wij zitten in jouw studio, zodat ik je onderbreek. In zeg maar de kleedruimte van jou, van de make-up ruimte van jouw studio. Hier zijn de Spice Girls geweest.
Ja. Ja, ja, niet alleen de Spice Girls. Robbie Williams heeft hier gezeten. Brad Pitt heeft hier gezeten. Justin Timberlake heeft hier gezeten. Beyoncé heeft hier gezeten. Ja, ze hebben hier allemaal gezeten. En kijk, in die tijd was dat heel normaal. Als je dat nu tegen mensen zegt. En ik woon hier ook. Dus ik kon altijd zeggen, die waren bij mij thuis.
Ja.
Wat ook echt zo was.
Ja, dat klopt ook.
Beyoncé heeft nog in mijn woonkamer gezeten, notabene. Usher heeft mijn Star Wars collectie heeft hij mee zitten spelen in mijn woonkamer. Weet je? Dus dat is een heel, heel raar verhaal. Alleen ja, je kreeg al die mensen voor je lens voor een Nederlands tijdschrift. Maar omdat ik bij een Engels agentschap zat, dat materiaal verspreidde, was het voor die managements ook heel interessant om met mij een shoot te doen. Want ze wisten, het is niet alleen voor Hitkrant. Het gaat ook naar Duitsland, naar Engeland, naar Australië. Dus op die manier ja, kreeg je eigenlijk iedereen voor de lens. Dat was wel te gek. Toen Britney Spears naar Nederland kwam, kreeg ik als enige Britney Spears voor de lens. Omdat zij wisten, nou ja, weet je, dat kunnen we ook weer inzetten voor al die andere landen.
Ja. En je zegt dat was toen heel normaal, maar dat is nu niet meer zo normaal.
Nee, je komt er gewoon niet meer bij in de buurt. Nee. Het is gewoon een platenmaatschappij is vaak al niet eens meer welkom als ze een optreden doen, weet je. Een gouden plaat wordt nog zelden in ontvangst genomen. Mojo regelt het helemaal. Ze moeten via Mojo eigenlijk een backstage pasje regelen om bij een eigen artiest backstage te kunnen komen of misschien een handje te geven. Want die artiesten zitten er ook vaak niet meer op te wachten.
En is het zo dat ze die fotografie tegenwoordig steeds meer controle daarover willen hebben? Dat ze zeggen, oké, dit is de foto die naar buiten komt. Dit is het beeld wat van deze artiest naar buiten moet komen.
Ja.
En voor de rest doen we eigenlijk niks.
Ja, ja, ik snap het ook wel. Weet ja. Je investeert in een hele mooie shoot. En dan vervolgens moet je in elk land weer voor elke Jan Doedel daar gaan poseren. En is natuurlijk een grote kans dat 8 van de 10 shoots niet de kwaliteit hebben die jij zou willen. Dus ja, weet je, ik kan daar heel moeilijk over doen. Maar ik zou denk hetzelfde doen als ik een hele grote artiest was. Waarom zou je in godsnaam elke land nog shoots gaan doen? Waarom zou je als Beyoncé shoots gaan doen?
Dat heb je niet meer nodig.
Nee, je verkoopt miljoenen aan muziek. Al je optredens verkopen uit. waarom zou je dan voor William Rutte uit Schravenland gaan poseren? Weet je, dat heeft ze toch 20 keer gedaan, maar dat krijg ik nu niet meer voor elkaar. En ik snap het ook nog.
Is jouw werk daardoor veranderd?
Ja, zeker veranderd. Ik ben steeds minder muziek gaan doen. Ik ben me meer naar tv en film op gaan richten. En vooral op televisie, moet ik eigenlijk zeggen. Voor promotiefoto's van omroepen voor televisieprogramma's.
En dat zijn dus nog steeds portretten en reportages die je maakt voor van bekende artiesten.
Ja.
Maar dan meer in de omroepwereld.
Ja. Maar ik doe niet alleen de fotografie, ik maak ook de ontwerpen. En dat maakt mij, denk ik, zet mij boven al mijn collega's, denk ik, is dat ik lever een totaal pakket aan. Dus ik maak echt de ABRI-campagnes voor ze. En ik zet de logo's erin. Ik bedenk samen met een team of ze komen met mij met een plan van nou dat en dat willen we. En ik zorg dat dat er komt, zonder dat zij zich daar verder druk over hoeven te maken.
Je bent eigenlijk ook een soort grafisch vormgever. Ja. Een soort projectmanager.
Ja. Ja. Nou ja, dat hoort er gewoon bij tegenwoordig. Ja. Weet je, alleen een foto maken is niet meer genoeg.
Ik sprak gisteren een collega concertfotograaf van je. Ik dacht, laat ik die even bellen in aanloop naar dit gesprek. En die vertelde een hele mooie anekdote. Namelijk dat jullie in de Amsterdam Arena liepen. Voor een concert van U2. En dat jullie naar de plek liepen waar jullie mochten fotograferen. En dat tijdens die wandeling, hij zei, telkens werd William gefotografeerd. En iedereen vroeg, mag ik met je op de foto? En hij moest er zelf heel hard om lachen. Want door je werk en ook door dat je vaker op televisie bent, ben jij zelf eigenlijk ook een BN'er geworden.
Dat zeggen ze, ja. Ik zie het zelf niet zo. Maar mensen willen tegenwoordig, vinden ze het leuk om met iemand die ze... Ik ben natuurlijk ook groot op social media, dus ik denk ook dat het daarmee te maken. Mensen volgen jou elke dag,
ja.
Dus je hebt een soort band met ze. En soms, ik reageer ook bijna altijd op reacties of als mensen me dingen vragen. Dus je bent een soort wereld buiten je eigen wereld gaan creëren, zeg maar. Dus je hebt contact met iemand. Dat zijn een soort van vrienden geworden. Dus ja, die mensen kom je dan tegen en dan vinden ze het leuk om een selfie met je. Maar dat vond ik heel moeilijk in het begin, vooral bij concerten, omdat ik ineens merkte ik dat ik anders was dan mijn collega's. We stonden met sommige collega's sta ik al 30 jaar in die fotopit. Weet je? En ineens ben jij degene waarom ze gaan roepen en willen ze bij en willen ze een foto met. Dus in het begin vond ik dat heel gênant. Want dacht ik echt naar hun toe van, oh, weet je, ja, ik schaam me daar eigenlijk een beetje voor. Dus ik deed dan soms net of ik het niet hoorde. En dan hoorde ik, oh, wat arrogante klootzak is het. Dus ik dacht, oké, dat is ook weer niet goed. En toen zei Gordon tegen mij, joh, je kan het beter gewoon even doen, want dan ben je er vanaf, weet je. En in het begin merkte ik wel dat me... Want ik vond het vooral vervelend, omdat ik dacht dat mijn collega's zouden denken dat ik daar enorm van genoot of zo. Dat ik dat heel leuk vind, heel belangrijk vind. Terwijl, ja, ik ben best verlegen. Dus ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk. Maar het hoort erbij, dat weet ik ook, weet je. Ik maak dat natuurlijk dagelijks mee met andere bekende mensen met wie ik op pad ben. Dus it's all part of the game, zeg maar. Maar ik vond het, ja, ik vond het wel heel, heel lastig. Maar ik merk nu aan hun dat zij meer is. Ze zeggen nu heel vaak tegen me van, goh, wat irritant is dat, zeg. Wat vervelend voor je. Dus ze hebben het nu omgedraaid naar iets anders, zeg maar.
Oké, jij hebt al vrij snel de social media ontdekt.
Ja.
Facebook en later Instagram. Hoe belangrijk is dat voor jou tegenwoordig?
Heel belangrijk. Nou, ik ben ervan overtuigd dat 50% van mijn werk door social media komt. Ik zie het als een hele grote etalage eruit. En ik weet nog, toen ik begon op social media, dat heel veel van mijn collega's, ja, het belachelijk vonden, het ijdelt uit de rij. En waarom doe je dat en waarom zet je alles erop? En je rechten en dit en dat. En dat was alleen maar negatief, negatief, negatief. En toen zagen ze dat mijn netwerk steeds uitbreidde. Steeds meer volgers, steeds meer klanten op andere gebieden. Want ja, ik ben natuurlijk, ik heb 23 jaar lang exclusief voor Hitkrant gewerkt. Weet je? 23 jaar lang hebben eigenlijk alleen kinderen mijn werk gezien. Verder heeft nooit iemand dat gezien. Door dat te delen op social media kon ik ineens laten zien van wat ik allemaal gedaan had. En hij zegt me, hé, hoe kan dat? Hoe kan je nou die mensen allemaal voor de lens hebben gehad? Dus het was voor mij, ja, een hele grote gratis etalage eruit eigenlijk. En dit, nog steeds.
Wat jij deelt op bijvoorbeeld je Instagram, dat zijn ook verhalen achter foto's.
Ja.
En wat ik heel mooi vind, is dat je elke week een portfolio van een van je volgers een etalage geeft, eigenlijk het podium geeft.
Ja.
Dat vind ik gaaf, want op die manier laat je toch wat onbekendere fotografen, geef je aandacht.
Ja, nou ja, ik heb zelf nul hulp gehad. Sterker nog, ik ben best wel heel erg tegengewerkt zelf door collega's, omdat ze iets hadden van, hoe concurrent, kijk uit. Wat ik snap, ik bedoel, logisch, ze zagen natuurlijk ook hun brood vervliegen. Maar ja, ik heb altijd iets gehad, zo wil ik niet mijn vak uitoefenen. En ik vind het heel leuk om, mensen proberen het podium te geven wat ik toen niet had. Dus als ik een mooie fotografie zie, ja, vind ik het heel leuk om dat te laten zien. Dus ik deel elke zondag een portfolio van iemand waarvan ik denk van, nou, daar zit potentie in, daar zit talent in. Kan een volledige amateur zijn, kan ook een professioneel fotograaf zijn. Maar ik vind dat heel gaaf en ik vind het vooral leuk om te zien. Ik had van de week een jongen in Australië met geloof ik bijna 1 miljoen volgers, maar die maakte zulke mooie beelden, dus dat liet ik zien. En dan krijg je toch zo'n bericht van zo, dat hij dat toch heel leuk vindt. Nou, dus voor het eerst dat ik door een collega fotograaf word gedeeld, weet je. Omdat dat bijna not done is in deze wereld. We zijn allemaal met ons eigen eilandje bezig.
Zijn fotografen te individualistisch? Zouden ze meer elkaar moeten steunen?
Vind ik wel. Ja. Ik vind dat je... Kijk, ik vind niet dat je fotografen moet steunen die... want daar zijn er ook heel veel van. Die ver onder de prijs werken en proberen andere mensen hun duiven te schieten. Daar ben ik keihard voor. Die hoeven voor mij ook geen enkele steun te verwachten. Maar fotografen die goed hun best doen, mooi werk maken, zelfverzekerd in hun werk staan. Ja, fantastisch. Als ik mooie foto's zie, ik ben de eerste die iemand een compliment geeft om te zeggen dat de foto geweldig is of mooi gemaakt is of dat wat ermee gebeurd is. Ik neem het ook altijd op voor fotografen als er zure mensen zijn die het moeten neersabelen om jaloerse redenen. Ik vind, dat moeten we veel meer doen voor elkaar.
Als ik kijk naar jouw werk nu, heb je vorig jaar een hele mooie solo-tentoonstelling gehad in het Museum Hilversum met Face It. Ook weer zo'n initiatief. Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
Oh, nou ja, die tentoonstelling ben ik op het idee gekomen dat ik bij een tentoonstelling was van Martin Schuller. Die had Big Heads. En ik zag dat, ik zat er met hem over te praten. Ik denk, wow, wat gaaf, al die grote koppen en... We hebben in Nederland ook zoveel mooie koppen. Zou je dat ook in andere landen kunnen doen? Hij zei, nou ja, hij zei, dat commercieel gezien was dat niet interessant voor hem. Ik dacht van, goh, ik zou ook wel iets met koppen willen doen. Ik had dat ook wel eens bij andere fotografen gezien. En dat bleef gewoon constant maar in mijn hoofd draaien. Maar ik had er wel iets van, ja, dan moet je er wel een eigen draai aan geven. Weet je, een eigen ding. Want het enige wat ik bij hem miste, was echt een vaste lijn erin. Niet alles was mooi uitgelijnd. En sommige foto's waren dan weer iets meer hoofd en meer dit en meer dat. En
iets andere achtergrond.
Ja, ook, bij ja, ook steeds. Ja. Weet je, dus dat miste ik een beetje bij zijn tentoonstelling. Het waren inderdaad allemaal beroemde koppen, maar er zat geen lijn in. Dus ik zat zelf een beetje te fantaseren als ik het zou doen, hoe ik het dan zou doen. Ja, dat heb ik toen een paar jaar laten rusten. En toen kwam Museum Hilversum bij mij terecht van, joh, want ze zouden de perfecte plaatje tentoonstelling doen. En die kon om sponsorreden niet doorgaan. Dus zei ze, joh, zou jij niet eens een tentoonstelling willen doen bij ons? Want dat hadden ze me al een paar keer eerder gevraagd. Dacht ik, ja, ik zei, maar dan zou ik wel iets nieuws willen doen. En niet zomaar iets uit mijn archief pakken. Ik zei, want dan moet wel een datum aan zitten dat je 30 jaar of 50 jaar... En dat was nu niet aan de orde. Dus toen, ze hadden toen een media vrouwen tentoonstelling, liep toen. Ik zei van, nou, ik zou wel een media mannen tentoonstelling willen doen. Gewoon alleen maar media mannen in de ruimte voor. En ik zei, dan zou ik wel met van die portretten willen werken. Gewoon hele close portretten. Gewoon alleen maar het masker van de bekende man. Omdat ze altijd zeggen dat bekende mensen een masker op hebben. Dat ze thuis zo anders zijn op televisie. Ja, een beetje over zitten filosoferen. Een paar testfoto's gemaakt. Dan had ik een hele grote foto meegenomen naar het museum. Van 2 meter groot om aan de muur te hangen om te kijken hoe het zou werken. En ja, de museumdirecteur zei meteen, dit gaan we doen. Dus toen had ik geloof ik 3 testfoto's. En toen ben ik gewoon aan de slag gegaan. En dat was de grootste vergissing van mijn leven. En toen moest ik anderhalf jaar lang moest ik iets doen waar ik een teringhekel aan heb. Dat is namelijk zelf mensen bellen en vragen of ze voor je op willen poseren. En dat viel me enorm zwaar.
Ja, op wat voor manier dan? Wat?
Nou ja, ik ben niet. Ik haat sowieso telefoneren. Zelf dingen regelen vind ik ook vreselijk.
De opdracht kwam niet naar je toe. Maar nee. Jij moest naar de opdracht.
Ik word gewoon gebeld van, joh, die tijd zijn die en die bij je. Dat is de fysicist, dat is de stylist en ben er. Nou ja, dan ben ik er. Nu moest ik zelf gaan bellen. En nu merk je dus ook dat als je afspraak voor jezelf maakt, waarvoor hun verder geen baat bij is, ze doen het voor jou. Ja, dat is ook heel makkelijk afbellen. Dus ik heb sommige mensen 5 of 6 of 7 keer opnieuw een afspraak moeten maken.
Er hebben gigantisch veel mensen aan meegewerkt.
Ja.
Dat hebben ze natuurlijk alleen maar gedaan omdat ze jou ook al kenden. Omdat ze jouw werk al kenden. En op die manier heb je die toegang gekregen.
Ja, nou ja, daar was ik vooral heel dankbaar. Ik dacht, dat wordt misschien het grootste struikelblok, weet je. Ze moeten het je gunnen, ja. Want anders gaat het gewoon niet door. En ik had echt lastige mensen. Ik bedoel, Joep van het Hek krijg je niet zomaar voor je camera. Geert Wilders krijg je niet zomaar voor je camera. Jeroen Pauw krijg je echt niet zomaar voor je camera. Matthijs van Nieuwkerk krijg je echt niet zomaar voor je camera. Dus, en dat zijn ook nog eens mensen die ik ook zelf... Ik had Matthijs nog nooit gefotografeerd. Hè? Ja, 1 keer ooit, jaren daarvoor. Maar ja, hij kende blijkbaar toch mijn naam. En hij heeft toch ja gezegd met het lijstje van namen die ik al had. Dat heb ik wel slim gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben namen gaan verzamelen waarvan ik wist van, nou ja, als je die en die hebt, dan kan die het ook niet meer weigeren. Dus dat heb ik wel. Dat
willen ze allemaal. Wat gebruikt jij voor argumenten voor mensen die het echt niet wilden? Even onder ons.
Nou ja, ik heb eigenlijk zitten denken, heb ik echt iemand gehad die niet wilde? Uiteindelijk heb ik ze eigenlijk bijna allemaal wel gehad. De enige die echt niet wilde was Frank Boeien. Want die vond het te confronterend, begreep ik. Maar ja, ik dacht, ik ga hem ook niet echt missen met de namen die ik heb, weet je.
Dat, je had een hele serie.
Ik had Hennie Vrienden, dus ja, dat is toch een iets grotere ethisch icoon dan Herman of dan Frank Boeien.
Om de foto's te omschrijven, het zijn gigantische foto's die daar hingen met een zwarte achtergrond, waar je echt alleen het gezicht mooi belicht ziet.
En de focus lag echt alleen op de ogen. Ik heb het met een macro lens gedaan, op een Phase One camera, 150 megapixel. Niet normaal, je ziet alles, elk adertje in het oog, elk wimpertje kon je tellen. En het verloop was echt, de pupil was scherp, de wimpers waren al onscherp. En dat maakte het zo surrealistisch. Dat is echt bizar.
Dat heb je niet allemaal in je studio gedaan, neem ik aan.
Nee, dat heb ik door het hele land heen gedaan. Ja. Nou, ik wilde het eerst op een vaste plek doen, omdat het bijna onmogelijk was om dat exact hetzelfde steeds te krijgen. Dus ik wilde eigenlijk een vaste set inrichten, dat laten staan. Maar ja, dan had ik er waarschijnlijk 5 jaar over gedaan. Want al die mensen met hun agenda's, dat was niks zo. Dus ik heb op een gegeven moment maar gezegd van, joh, ik ga gewoon het hele land door. Zeker toen er haast bij was. Ik ga naar iedereen toe en we zien het wel. Dus ik heb het in bezemkasten gedaan, op toiletten, in badkamers, in schuren, in gangen, kleedkamers, noem maar op.
Daar is ook een heel mooi boek van verschenen.
Ja.
Face It. Waarom zijn het allemaal mannen?
Omdat het, er was al een media vrouwen tentoonstelling geweest. En dit was de media mannen tentoonstelling. En nu krijg ik van iedereen, ga je ook de vrouwen doen? En dat was ik wel van plan. Ik ben een rondje gaan doen, maar de vrouw is toch wel een stukje lastiger. En dat kon ik niet zo snel realiseren. Dus dat schuif ik even lekker voor me uit.
Precies. Veel mensen kennen jou van natuurlijk je werk. Maar ook veel mensen kennen jou van het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje. Wat sinds 2016 nu loopt. Volgens mij was het niet de bedoeling dat er zoveel seizoenen zouden komen.
Nee, ik werd gevraagd voor 1 seizoen. En ik kreeg gewoon een telefoontje van, joh, we zijn met iets bezig, iets aan het ontwikkelen. Vind je het leuk om daar eens over te komen praten? Met Sebastiaan Spaan van Toen Talpa. En we zijn een beetje gaan ideeën gaan overspelen en een beetje gaan kijken hoe en wat. 1 jurylid, misschien 2 jurylid. We kijken hoe en wat. En nou, er kwam langzaam een soort format kwam er van hun uit. En toen moest ik op een gegeven moment kiezen of ik het wel of niet wilde doen. Daar heb ik heel lang over getwijfeld. Ik dacht van ja, ik heb natuurlijk voor mezelf een soort niche opgebouwd. En dat gaat hartstikke goed. Zo'n programma kan dat natuurlijk ook naar beneden houden. Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden te vinden van mensen die zich verloren zijn in mee te doen aan televisieprogramma's. Dus ik ging heel erg twijfelen. En toen ik het contact moest tekenen, zei ik eigenlijk tegen hem van, oké, wie gaan er meedoen? Ik zei, dat is voor mij het meest beslissende rol of ik mee ga doen. En toen zei, ja, nee, dat kunnen we niet zeggen. Ja, dan ga ik niet tekenen. Ik zei, want ik wil echt weten wie er mee gaat doen. Nou, dat ging nou een weekje over en weer. En toen zei ze, oké, ga je 2 namen geven en dan willen we een antwoord. En toen was het Humberto en Marco Borsato. En toen dacht ik, dan hoef ik me geen enkele zorgen te maken, want die gaan vast niet meedoen als er een stelletje mafketels meedoen.
Even kort over het programma. Dat zijn dus bekende Nederlanders die eigenlijk een soort fotografie-battle met elkaar hebben.
Ja.
En strijden om de beste foto. Jij bent jurylid en beoordeelt die foto's. Hoe is dat om die foto's te beoordelen?
Nou, ik vind dat heel leuk. Ja, ik ben nooit een kritisch mens qua beoordeling. Dus dat was voor mij anders. Ik vind het altijd leuk om de positieve punten uit de foto te halen, omdat ik het ook lastig vind. Want welke foto is mooi? Weet, dat, ik bepaal niet wat een foto, want dat is altijd anders. Smaak, weet je? Een oma kan een hele onscherpe, bewogen foto hebben van haar dochter die misschien overleden is. En dat kan daardoor haar meest dierbare foto zijn. En dan kan ik hem afkraken dat ik het een kutfoto vind, maar zij vindt dat haar mooiste foto. Dus dat is altijd een gevoel, weet je? Dus ook bij dit zie je heel vaak, ja, dat ook juryleden daar verschillend over denken. Dus voor mij was dat best wel lastig om ineens, want ze willen voor zo'n opname, moet je bedenken, dat ze zeggen, oké, we willen 5 positieve punten, maar we willen ook 5 negatieve punten. Want je moet dat natuurlijk monteren naar een spannende uitslag, weet je. Dus ik moest ineens negatieve dingen ook gaan zoeken. En dan schrik je soms al als je zo'n montage terugziet, dat je dan vooral de negatieve dingen uit worden gehaald, omdat een foto te mooi is, omdat ze anders bang zijn. ja, dat de uitslag dan te voorspelbaar wordt. Dat is televisie en dat is ook heel logisch. Dan moest ik wel even aan wennen aan het begin. Dacht, oeh, wat ben ik negatief hier. En ik ben helemaal nooit negatief, weet je. Dus dat
je anders
vond ik wel lastig.
Dan je bent.
Ja.
Hoe is het niveau van die deelnemers? Want ik heb een paar foto's gezien die echt
bizar.
Ontzettend goed zijn.
Ja, nou ja, ik vind, kijk, en dat vergeet natuurlijk mensen. Het zijn natuurlijk allemaal creatieve mensen. Het zijn allemaal mensen in de media. Ze hebben vaak kleinkunst gedaan of iets anders, weet je. Dus het zijn sowieso hele creatieve mensen. En ja, dat merk je gewoon. Dat merk je echt. En dat ze er vaak feeling mee hebben. En je merkt dan ook dat de mensen die er als eerste uit liggen, ja, dat altijd de mensen zijn die, ja, die niet genoeg in verdiept hebben. Niet de cursussen hebben gedaan die ze krijgen. Niet de camera zijn gaan meenemen en zijn gaan fotograferen. De tas alleen hebben meegenomen als de opnames waren. Ja, dan ben je er als nummer 1, 2 en 3 uit.
Maar ook super fanatiek, sommige mensen.
Bloedfanatiek.
Ja.
Echt bloedfanatiek. Het is, dat vind ik wel mooi om te zien. Fotografen kunnen natuurlijk al slecht tegen kritiek. En ze worden echt fotograaf daar. Ze vinden het echt niet leuk als je iets negatiefs over hun beeld zegt. En ja, dat vind ik prachtig. Want dat geeft dan de passie weer.
Een van de andere dingen die je de laatste tijd doet is voor shownieuws, als ik het goed heb, de gevoelige plaat.
Ja.
En dat vind ik heel mooi, omdat je natuurlijk al een lange carrière hebt. En dat je dan naar iemand toe gaat die je al heel lang fotografeert. En dan de foto zeg maar van 25 jaar geleden laat zien.
Ja.
En een recente foto maakt.
Ja.
Is dat een eigen initiatief geweest? Of
ja.
Is dat, ja, ja.
Ja, nou, ik ben, kijken, 5-6 jaar geleden ben ik gevraagd om bij RTL Boulevard te komen door de toenmalige hoofdredacteur. En die vroeg me toen van, joh, zou je het leuk van iets op Boulevard? Ik zei, nou, gewoon alleen aan die desk staan, daar heb ik niet zoveel mee. Dat hoeft voor mij niet. Daarbij roept het ook veel negativiteit op, omdat veel mensen het een roddelprogramma vinden, yeah. Weet je. Dus daar moet ik een beetje mee uitkijken. Maar ik zeg maar, het lijkt me wel heel leuk om een eigen rubriek te doen. Ik zeg maar, waarom wil je mij daar per se zo graag hebben? Hij zei, nou, om een hele simpele reden. Alle mensen waar wij over praten, wij kennen al die mensen. Jij hebt ze allemaal wel een keer ontmoet. Dus of het nou Oprah is of Brad Pitt. Je hebt ze allemaal wel een keer gefotografeerd of gezien of ontmoet. Dus dat kun je misschien eens een keer juist een positieve inbreng geven is als er iets negatiefs aan de hand is. Dus nou goed, dat snapte ik wel. Maar ik wilde vooral eigenlijk een eigen serie maken. En ik wilde eigenlijk heel graag, ja, dat mensen naar mijn studio zouden komen en dat ik ze dan, ja, zou confronteren met foto's die we in de jaren, door de jaren heen van ze gemaakt hebben. Nou, dat werd eigenlijk maar steeds vooruitgeschoven. En toen gingen een aantal mensen weg bij Boulevard, die gingen naar shownieuws toe. En waar ik heel vaak tegen gezegd had van, joh, dat ik die heimelijke droom nog steeds had. Die zei, nou, bij ons mag je hem gewoon doen. En als je volgende week komt, we gaan hem gelijk opnemen. Dus nou, dat was voor mij niet zo heel moeilijk. Dus ik ben naar shownieuws gegaan en ik heb daar eigenlijk mijn eigen, ja, online serie gekregen. Dus ik promote dat één keer in de week op de avond dat het online staat. Dan vertel ik erover. En dan komt dat fragment komt dan online staan. Ja, en dat wordt waanzinnig goed bekijken. En dat is,
het is
hartstikke
ook wel
leuk
te zien dat Johnny de Mol als tiener en dan nu.
Ja, je, nou ja, weet je. En het is gewoon, ja, mensen waarmee je jarenlange relaties hebt. Van ja, Borsato tot Vroger, tot Joling, Gordon. Ja, dat is gewoon heel leuk, weet je. Omdat ik ook heel veel dingen in het archief heb zitten waarvan ik soms niet eens meer wist dat ik ze nog had. En daar komen dan hele leuke gesprekken uit voort eigenlijk.
Je praat nog steeds met heel veel passie over je werk. Met heel veel plezier. Ja. Dat zie ik aan je ogen als je daarover praat. Voel je je nou nog steeds zo vrij? Of voel je je nou nog steeds hetzelfde als je fotografeert als 30 jaar geleden?
Zeker. Nee, ik zeg ook echt altijd, ik ga elke dag fluitend naar mijn werk. Ik denk, als ik dit niet meer leuk zou vinden, dan zou ik het ook niet meer doen. Maar ik zie het ook niet als werk. Het is echt nog steeds mijn hobby. En ik vind het nog steeds leuk. Elke camera die uitkomt die ik mooi vind, die koop ik ook, weet je. En dan heb ik ben een soort heel hebberige fotograaf. En ik moet ook steeds ander licht hebben, steeds verandering. Ik heb steeds nieuwe impulsen nodig eigenlijk. Dat maakt het voor mij leuk, dit vak.
Nou hebben we het heel veel over jouw successen gehad. Maar je leert natuurlijk het meeste van dingen die fout gaan.
Ja.
Wat is er nou bij jou echt wel eens valikant misgegaan dat je denkt van, oké, hier ben ik een opdrachtgever mee verloren. Maar ik heb er wel iets van geleerd.
Nou, dat is best een goede vraag. Ik weet niet of ik dat echt heb meegemaakt. Ik ben daar te alert voor of zo. Ik ben heel klantvriendelijk. De klant is bij mij altijd koning. Ook al ben ik het er helemaal niet mee eens, dan vind ik nog dat de klant de basis, want die betaalt mij. Dus als iemand hier een shoot doet en die wil zelf zijn foto's uitkiezen, heb ik altijd al bij gehad. Ik weet dat heel veel fotografen daar moeite mee hebben. Maar ik werk met bekende mensen. Dus zij staan op die foto. Zij zijn het merk dat zij tentoon willen stellen en willen verkopen. Wie ben ik dan om te zeggen, ik vind die foto niet goed, ik vind die mooi, terwijl zij zich daar zelf niet mooi op vinden staan. Dus het enige wat ik daarmee bereik is eigenlijk dat er een foto wordt gebruikt waar zij niet blij mee zijn. Zij tegen andere mensen gaan zeggen, ik ben niet zo blij met die foto, en dan staat mijn naam eronder. Dus ik ben altijd heel erg naar mijn klanten toe geweest van, joh, zeg maar wat jij wil, we gaan het doen zoals jij het wil, en ik wil dat zij blij zijn. En dus er is mij eigenlijk nooit echt iets overkomen waardoor ik een klant ben verloren. Want ik ben,
dat niet. Maar er is vast wel iets erg fout gegaan waar je iets van geleerd hebt. Waar je veel van geleerd hebt.
Een technische fout heb ik natuurlijk wel gemaakt. Ik werk altijd alleen. Dus ik heb nooit een assistent. Dus ik doe alles zelf. Dus als ik licht test, dan test ik dat licht op mezelf. En ik weet dat ik een toenmalige tienerster Hilary Duff mocht fotograferen. En daar waar ik 3 minuten voor kreeg, wel liefst. En ik op mezelf had getest met de zelftimer om even te kijken wat er dan zou gebeuren. Van autofocus had afgezet. En dat meisje kwam ineens eerder binnen dan de bedoeling was. Dus ik heb die 3 minuten vol staan fotograferen. In een soort paniekfase. En die autofocus stond er zo dicht bovenop dat ik niet door had dat die helemaal niet deed. En zij loopt weg en ik zoom in op mijn camera. En alles zat er net naast. Ken je dat? Dat het er net naast zat. Ik dacht, kut. Maar echt alles ook gewoon. Niks was haarscherp. Ja, dat irriteert me dan. Ik had het nog wel kunnen verkopen, maar dat irriteert me dan toch. Dus ik moest terug naar die manager. Maar zij was minderjarig. En zij moest gewoon zich aan de tijd houden. Dus ze zei, ja, het enige wat je kan doen is, daar zitten nog 3 journalisten die een interview met haar doen. Misschien wil iemand jou tijd geven van die journalist. En er zat een journalist van Veronica Magazine. En ik zei van, joh, ik zei gewoon uitgelegd wat er gebeurd was. En ze zei van, joh, nou ja, weet je, het is een meisje van 15 of 16 was ze, geloof ik. Wat kan die te vertellen hebben? Je mag van mij wel 5 minuten hebben, hoor, zei ze. Dus ik kreeg nog langer dan eigenlijk de bedoeling was. Dus die heeft me toen haar tijd gegeven. Dus toen kon ik het op die manier nog herstellen. Maar dat was wel eventjes een mega blunder, was dat. Dit is me ook nooit meer gebeurd daarna.
Als er nou één ding is wat jij beginnende fotografen die luisteren mee zou willen geven over mensen echt die fotograaf willen worden, wat zou dat zijn?
Vraag geld. Geld, jongens, geld. Fotografen klagen altijd maar over dat het slecht betaald wordt en dat ze slecht behandeld worden. En ja, dat heb je zelf in de hand. Ik heb nooit iets voor niks hoeven doen. Nooit. En dat voor goede doelen, maar nooit iets voor opdrachtgevers of wat dan ook. Nooit voor minder dan het gage wat ik ervoor wilde hebben. Ik vind dat je daar ook voor moet gaan staan. Want als je dat niet doet, verpest je eigenlijk je eigen toekomst. Mensen die gratis foto's geven aan nu.nl. Ja, waar ben je mee bezig, weet je? Dat is gewoon een goed lopend bedrijf. Die enorme bedragen omzetten elke dag. Waarom zou je die gratis foto's schrijven? Zodat jij je creditje daar krijgt. Wat ga je bereiken met die credit dan? Er gaat echt niemand jou bellen voor een opdracht omdat je een credit op nu.nl hebt staan, weet je. En zo zijn er nog meer bedrijven in Nederland. Er zijn veel grote uitgeverijen op dit moment die proberen je copyrights af te pikken. Ik heb 30 jaar voor Veronica Magazine gewerkt. Met veel plezier altijd. En de laatste jaren deed ik dat eigenlijk als een soort nostalgisch gevoel, weet je. Ze betaalden al veel slechter dan elke andere opdrachtgever, maar ik vond omdat ik daar ooit in 89 die kans had gekregen, dat ik dat nog moest doen. Want ik ben altijd heel trouw naar mijn klanten toe. En nu krijg ik ineens een soort raar contract waarin ik eigenlijk afzag van de rechten. Maar ook dat zij mochten doen met de foto's wat ze wilden. En ook in al een andere tijdschriften mochten publiceren. Ja, dat ging mij gewoon echt te ver. En ik heb dat in eerste instantie heb ik dat meteen geweigerd. Dat was heel mooi, want toen hebben ze me 2 jaar lang een soort uitzonderingspositie gegeven. Toen kwam er een nieuwe baas binnen dat bedrijf. Zei, we gaan geen uitzonderingen meer maken voor mensen. Iedereen moet dat tekenen. Nou, prima, dan werk ik wel niet meer voor jullie. Maar ik zie nu gewoon grote namen dit doen. Weet je, die gewoon meegaan in deze onzin. Gewoon echt. En ik vind dat je als fotograaf jezelf totaal niet serieus neemt als je gewoon je rechten wegtekent. Weet je, want je rechten zijn ook je toekomst. Het is je pensioen. Ik zie nu heel veel fotografen die hun archieven voor heel veel geld verkopen aan grote stokbureaus, die echt gewoon tienduizenden euro's krijgen. En daar gewoon nog een lekker appeltje naar de dors voor hebben, weet je. En dat gaat mij later ook gebeuren. Er is al door iemand een 6-cijferig bedrag geboden voor mijn archief. En dat zal alleen maar meer worden. Dus werk aan je archief. Zorg dat het meer en meer geld waard wordt. Geef jezelf niet weg. En geef vooral je rechten nooit weg, weet je. Want je rechten zijn jouw toekomst als fotograaf. En als je dat nu al weggeeft, ja, waar eindig je dan op een gegeven moment? Dan stop je met het werk, heb je eigenlijk helemaal niks opgebouwd. Dan heb je alleen nog maar de krantenknipseltjes waar je foto's ooit in hebben gestaan.
Het is wel een trend dat fotografie, zeker in bladen, zeg maar, wat die oplagers die misschien omlaag gaan, wat minder betaald. Maar jij zegt, niet meedoen, hou het bij je eigen bedrag en geef je copyright niet weg.
Ik vind het bizar, want ik vind ook de fotografenbonden en federaties in Nederland bizar slecht. Ze komen helemaal niet op voor ons. Dat hebben ze ook nooit gedaan trouwens. Hebben zich altijd weer een hoek in laten lullen. Sanoma heeft al die grappen al geflikt. Telegraaf flikt dat. En waar hebben ze ooit opgestaan en gezegd, jongens, we gaan met z'n allen tegen die mensen opstaan. We leveren ze geen beelden meer. Helemaal niks doen ze er eigenlijk tegen. Mensen betalen contributie. Als er echt een probleem is, zeggen ze, nou, dan moet je een beter advocaat voor inhuren. Want dat, jongens, trap daar niet meer in, al die federaties. Ik ben al 25 jaar geen lid meer van die bonden allemaal. En ik heb ze ook nooit een seconde gemist. Want je moet gewoon voor jezelf opkomen. Je moet gezamenlijk met elkaar voor jezelf opkomen. En als je allemaal zegt, tot hier en niet verder. Weet je, als ze dat 20 jaar geleden al hadden gedaan. Ik weet, 5 jaar geleden of zo was er die demonstratie. Werd ik door allerlei mensen gebeld hoe ik daarover dacht. Ik denk, ja, het is mij nooit overkomen. Omdat ik nooit ben ingetrapt. Weet je, ik laat me niet chanteren voor werk. En mijn schoonzus heeft zich inderdaad door Sanoma laten chanteren. Omdat ze gewoon geen keuze had. Zeg, ja, het is mijn enige opdrachtgever, dus ik moet wel. Ik had toen ook dat contract toen bij hun. Ik zei, nou, sorry, maar dat teken niet. En dan kan je niet meer voor ons werken. Nou, dan werk ik toch niet meer voor jullie. Prima.
Jouw manier om daarmee om te gaan is ook... nou goed, jij bent heel ondernemend. Dus jij bedenkt gewoon andere initiatieven, ja, om je geld mee te verdienen.
Ja.
Een masterclass, een tentoonstelling en allerlei andere dingen. Zou dat ook je advies zijn voor collega's of voor beginnende collega's? Als je niet goed betaald wordt ergens, zoek ergens anders werk.
Nou ja, zie jezelf niet als fotograaf, maar als ondernemer. Weet je, waarom blijven fotografen zichzelf maar als fotograaf zien? Als een soort slaaf die moet werken voor een opdrachtgever die voor jou gaat bepalen hoe jouw leven er verder uitziet. Je bent ondernemer ten eerste, weet je. Dus je moet ondernemen. Je moet niet bij die telefoon gaan zitten wachten totdat iemand je een keer gaat bellen. Nee, je moet ondernemen. Je bent een creatief mens. Ga meer ermee doen, weet je. Er zijn veel meer manieren om met fotografie geld te verdienen. Dat heb ik nu de afgelopen 5 jaar geloof ik wel aardig laten zien. Dat er heel veel manieren zijn waarop je dat kan doen. En ja, waarom zou je dat niet doen?
Nou, lijkt me een mooi advies als afsluiting. Wat voor initiatieven komen er nog aan?
Nou ja, we gaan een 6e seizoen nu in met het perfecte plaatje. Wat ik nooit had verwacht. Dus dat is hartstikke, hartstikke mooi.
1,5 miljoen kijkers per aflevering.
2 miljoen zelfs.
2 miljoen?
Ja, met uitgesteld kijken erbij. 2 miljoen. Dus dat is waanzinnig. En dat groeit elk jaar nog steeds. Dus daar gaan we met veel plezier weer mee aan de slag. Volgend jaar zit ik officieel 35 jaar in het vak. En ik heb wat uitnodigingen nu staan voor mensen om daar iets mee te gaan doen. Dus daar gaat misschien een tentoonstelling of zo nog aan hangen of iets. Dus daar ben ik nu over in conclave. Ik heb nog de uitnodiging om een vrouwenversie te gaan maken van de feesten, tentoonstelling en het boek. En verder ben ik niet zo'n vooruitplanner. Ik zie soms, ik hoor soms iets, dan denk ik meteen, dat ga ik doen en dan ga ik het gewoon doen. Feesten is eigenlijk binnen 2 weken ontstaan. Zij vroegen mij, ik ben gaan nadenken, dat een voorbeeld gemaakt. We gaan het doen en binnen 2 weken stond het op de rit. Dus zo sta ik ook een beetje in het leven.
Je gaat het niet rustiger krijgen de komende tijd, ik hoor het al.
Nou ja, dat hoop ik van niet. Nou ja, maar het hoeft ook niet, weet je. En ik denk ook voor elke fotograaf geldt het hetzelfde. Er is heel veel te doen. Er zijn heel veel verschillende manieren om foto's... Ik weet, tijdens die lockdown had ik foto's gemaakt van gezinnen, bekende mensen achter het raam. Waardoor ik weer heel veel mensen inspireerde om dat in hun dorpen te gaan doen. Maar er waren heel veel mensen die best bereid waren om €100 voor een foto te betalen van hun achter het raam met hun gezin, om terug te kijken naar die tijd. En ik kreeg vorige week toevallig een mailtje van een meisje die dat toen in die tijd gedaan had. Die zei van, joh, ik heb gewoon meer geld verdiend dan normaal gesproken met opdrachten door dat idee van jou. Ik denk, nou, weet je, dat soort van die simpele dingen waardoor je elkaar kunt inspireren door bezig te blijven. Blijf je niet gewoon doodstaren op die ene tak en hoek van fotografie. Want dat is me heel vaak verweten vroeger van, wat ben je nou voor fotograaf? Wat ben je, een portretfotograaf? Ben je concertfotograaf? Ben je reportagefotograaf, ga zo maar door. En ik heb altijd gezegd, ik wil op alle gebieden iets kunnen doen. Ik wil niet het beste in één ding kunnen zijn. Ik wil gewoon redelijk goed kunnen zijn op een paar vlakken. Want dan heb ik altijd werk.
Dan beperk je je eigenlijk te veel.
Vind ik echt. Ik vind als je op één ding blijft vasthouden. Als je alleen bruiloften doet. Nu met die pandemie. Dan had je dus helemaal geen werk. Als je alleen evenementen doet. Met die pandemie. Er waren geen evenementen. Dan is het klaar. Dan zie je ineens iedereen in paniek raken. Van er zijn geen evenementen. Dat komt omdat je maar op één paard hebt gegokt. En je moet nooit op één paard gokken. Ook niet als fotograaf. Want er kan altijd iets gebeuren waardoor dat ene paard niet meer van stal kan worden gehaald. Ja, en wat dan?
Ja. William, bedankt voor het gesprek.
Heel graag gedaan. Dank je wel.
Bedankt dat je luisterde. Meer over dit gesprek vind je op amp.nl/beeldspraak.